Laat ons samen die Bijbel lees. Ons begin bij Efesiërs 2. En ons lees vers 1 tot 10. Ek het in Johannesburg een preekserie begin oor Efesiërs 2. En so bij vers 1 begin en door die hoofdstuk gewerk. En halfpad staan hier vers 10 waarop ons vandag gaan concentreer. Want ons is sy maaksel, sy schepping, geskapen in Christus Jezus tot goeie werken, wat God voorbereid het, zodat ons daarin kan wandelen. Dit is die focuspunt vanavond. En ons begin lees in vers 1, zodat ons een beetje indruk krijgt van die hele hoofdstuk. In hoofdstuk 1 het Paulus die wonder van die uitverkiezing uiteengezet en God daarvoor geprijsd en ook gebid dat die gelovigen mag groeien in die verstaan van daar die geheimenis. En nou in hoofdstuk 2 zoom mij eindelijk in op die werk van God in die gelovigen. En hij zei dan voor hier die gemeente wat uit Joden en heidenen bestaan. Maar ik denk hij spreekt nou vooral die heidenen aan. Hij zei, en jullie het hij levend gemaakt. Wat dood was door die misdaden en die zondes waarin jullie tevoren gewandeld hebben volgens die loop van hier die wereld. Volgens die overste van die macht van die lucht, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werkt. Onder wie ons allemaal, en nou sluit hij die Joden in, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandeld heeft, in die begeerlijkheden van ons vlees, toen ons die wil van die vlees en van die zinnen gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net zoals ook die ander. Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen ons dood was door die misdaden, levend gemaakt samen met Christus. Uit genade is jullie gered. En samen opgewekt en samen laat zitten in die hemelen in Christus Jezus. Zodat hij in die eeuwen wat komt kan betoen die uitnemende rijkdom van zijn genade in goede tierenheid door ons in Christus Jezus. Want uit genade is jullie gered, door die geloof. En dit niet uit jullie zelf niet. Dit is die gave van God, niet uit je werken niet, zodat niemand mag roem niet. Want ons is zij maaksel, zij schepping, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, wat God voorbereidt, zodat ons daarin kan wandelen. Dan lezen we vervolgens een paar versen uit Galatiërs 5. Dit wijst voor ons die contrast tussen die levenswandel van die zonde en die levenswandel van die geest, die vrucht van die geest. Ons lees vanaf vers 16, Galatiërs 5. Maar ik zeg, wandel door die geest, dan zal jullie nooit die begeerlijkheden van die vlees volbrengen. Want die vlees begeer tegen die geest. En die geest tegen die vlees. En met vlees bedoel je dan die zondige vlees, die zondige natuur. En hulle staan tegenover elkaar, zodat jullie niet kan doen wat jullie willen. Maar als jullie door die geest geleid wordt, dan is jullie niet onder die wet niet. En die werken van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, toverij, vijandschap, twist, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijschap. Afgunst, moord, dronkenschap, brasserij en dergelijke dingen, waarvan ik jullie vooraf zei, zoals ik al vroeger gezegd, dat die wat zulke dingen doen, die koninkrijk van God niet zal beërven. Maar die vrucht van die geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is die wet niet. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met zijn hartstochten en begeerlijkheden gekruisigd. Als ons door die geest leven, laat ons ook door die geest wandelen. Laat ons niet worden zoekers van ijdele eer, wat elkaar uittart en elkaar benijden. En dan nog een gedeelte wat die nieuwe levenswandel voor ons concreet maakt. Efesiërs 4, vanaf vers 17. En dit is dus diezelfde brief waarin ons nou net gelezen het, Efesiërs 2. Efesiërs 4, vers 17. Dit zeg ik en betuig ik dan in de Here, dat jullie niet meer moet wandelen zoals die andere heidenen ook wandel, in die verdwaasdheid van hun gemoed niet. Mensen wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die leven van God, door die onkunde wat in hun is vanwege die verharding van hun hart. Wat ongevoelig geworden het en hun oorgegeerd aan die ongebondenheid, om in hebzucht alle randen onreinheid te bedrijven. Maar jullie het Christus niet zo leer kennen, als jullie tenminste van hem gehoord het en in hem onderricht is, dus die waarheid is in Jezus. Dat jullie wat die vroegere levenswandel betreft, die oude mens moet afleren, wat door die begeerlijkheden van die verleiding te gronden gaan. En dat jullie vernieuwen moet worden in die geest van jullie gemoed. En jullie met die nieuwe mens moet bekleden, wat naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom leer die luien af en spreek die waarheid. Elkeen met zijn naaste, want ons is mekaar zijn leren. Word toornig en moet niet zondig niet. Laat die zon niet ondergaan door jullie toorn niet. En geef aan die duivel geen plek niet. Laat die een wat steel, niet meer steel niet. Maar laat hem liever arbeid, die met zijn handen te werk wat goed is, zodat hij iets kan heel mee te deel aan die een wat gebrek heeft. Laat hij geen vuil woord uit jullie mond uitgaan niet, maar net een woord wat goed is voor die nodige stichting, zodat dit genade kan geven aan die wat dit hoort. En bedroef niet die heilige geest van God niet, door wie jullie versiel is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geschreeuw en lastering moet van jullie verwijderd worden, samen met alle boosheid. Maar wees vriendelijk en vol ontferming tegenover elkaar. Vergeef elkaar zoals God ook in Christus jullie vergeven heeft. Dit is die woord van God. Ons leest net weer die tekst voor die preek, Efesiërs 2 vers 10. En dit volgt dus op die verse waarin Paulus duidelijk gewijs heeft dat God dode mensen levend gemaakt heeft en dat het net uit genade is. En dan zegt hij in vers 10, want ons is zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, wat God voorbereidt, zodat ons daarin kan wandelen. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, hoe verander mensen? En hoe gaan ons die goede doen? Hoe kan ons elkaar aansporen om bijvoorbeeld in die kerk actief te wezen, om jouw gaven daar te gebruiken en om in ons dagelijkse leven goede keuzes te maken en God te dienen, Gods wil uit te voeren? Hoe spoor je elkaar daartoe aan? Nou, daar is bij je predikers wat de oplossing heeft. God heeft zoveel voor jou gedaan. Nou moet jij dit beantwoorden. En dan moet jij jouw kant brengen. En dan volgen instructies, gebooien, veroordelingspartijkeer en instructies voor een heilige leven. En dit lijkt alsof die Bijbel dit ondersteunt. Daar is mos baie instructies in die Bijbel. Doe dit, moet niet dit doen. Ons heeft het nou net gelezen in Efesiërs 4. Baie mensen probeer hier die gebooien uitvoeren omdat hulle schuldig voel. Ik doe niet genoeg niet. Nou, morgen maar weer probeer. En meer moeite doen. Nou, hier die denkwijze veroorzaakt dat mensen gedreven worden door plichtsbesef en schuldgevoel. Ik moet iets terug doen voor God. Nou, is dit ook hoe jij of u al gedenkt? Is dit je motivering om die rechte dingen te doen? De ander verwerpt dit en zegt nee, dit is helemaal verkeerd. Dit klinkt veel te negatief. Daar is een betere motivering om bij een kerk aan te sluiten en hier actief te raken. Het is moest goed voor jou. En er roept mensen op, kom met jouw hele gezin kerk toe. Ons zit voor elke ouderdomsgroep een programma. Voor jouw kinderen is daar een engaging Bible Club. Hulle vindt daar goede vrienden en voorbeelden Baie belangrijk. Ons geef jou preken wat jou helpt om jouw dagelijkse uitdagingen te kan hanteren en om een goede leven te leven. Nou, zo'n kerk is aantrekkelijk voor mensen. En baie vindt dat die kerk relevant voor hulle is. Die christelijke leven is een beter leven. Dit is een vervullende en opwindende manier van leven. Jy wil het toch niet mislopen, nie? Nou, ook daar is wel goede elementen. Maar wat is nou eindelijk die motief wat hier die mensen drijft? Hulle motiveer mensen door in hulle behoeftes te voorzien. In beide benaderings maak gebruik van brokjes waarheden uit die Bijbel. En het klinkt aannemelijk. Ja, dat is inderdaad goed voor jou om deel van een gemeente te wees. En ja, die Bijbel is relevant voor je dagelijkse situaties en keuzes. En die Bijbel bevat inderdaad baie instructies en gebooien. Maar die motieven, dat is iets verkeerd. Paulus wijst voor ons het derde pad. En dit is die pad van Gods genade, van begin tot einde, van A tot Z. Die thema van die preek is, God heeft jou vrijgemaakt om zijn dienaar te wees. God heeft jou vrijgemaakt om zijn dienaar te wees. En de eerste gedeelte is, dit is alles Gods werk, it's done. Dit is die woorden, ons is Gods maaksel. En dan die tweede deel van die preek, gehoorzaamheid is die doel. Ons is geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En die derde deel, wandel net op die pad. God heeft het voorbereid voor ons om daarop te wandelen. God heeft jou vrijgemaakt om zijn dienaar te wees. Dus alles Gods werk, it's done. Nou, om lidmaten te motiveren om actief te wezen in de kerk is slechts een voorbeeld. Ons praat eindelijk over die hele christenleven. Goede werken is alle dingen, alle goede dingen wat in die levens van christenen gebeurt. Bekering, oprechte berouw over jouw zondes, liefde voor Christus, opbouwende of bemoedigende woorden wat je praat, liefde wat jij geeft, die tijd wat je spandeert om te bid en naar God te luisteren, jouw zelfverloening, jouw dienstbaarheid, liefde voor jouw naaste, al die dingen. Het is die goede werken waarvan ons hier praat. En hoe gebeurt dit? Hoe komt dit tot stand? Hoe krijgen christenen dit recht? Nou, ik denk bij gereformeerde mensen gaan daar dikwijls een rooi lichtje brand als je die woorden goede werken gebruikt. Goede werken is mos een Romeinse dwaling. Mensen proberen hun zaligheid te verdienen. Dat is fout. En ja, dat is recht. En Efesius 2 maakt dit voor ons baie duidelijk dat ons niks aan onze redding kan bijdragen. In vers 1 tot 3 gebruikt Paulus een heel duidelijke beeld. Hij zei, jij was dood in jouw zonde en misdaden. Tot niks goed in staat. Een dode persoon kan hemzelf of haarzelf niet nieuwe leven inblazen. En daarom is vers 4 zo mooi en verrassend. Maar God heeft ons levend gemaakt samen met Christus. Jezus' gerechtigheid, zijn gehoorzaamheid aan die wet, is die reden voor ons redding. En daarom zegt Paulus dit oer en oer in die hoofdstuk. Uit genade is jullie gered. Niet door die werken. Nie. Hij herhaalt dit, zodat je dit niet zal misnemen. Dit is wat hij bedoelt. En die rechtvaardiging uit genade alleen is een van die kernwaarheden van die christelijke geloof. Die kerk had dit opnieuw ontdekt in die tijd van de reformatie. Hier die hoofdstuk, Efesius 2, en die brief aan de Romeinen, leer dit baie duidelijk. Bijvoorbeeld Romeinen 5, vers 19. Want zoals door die ongehoorzaamheid van die één mens baie tot zondaars gesteld is, zo zal ook door die gehoorzaamheid van die één baie tot rechtvaardigers gesteld worden. En je kan dus die redding samenvatten in één woord. Done. Dat is afgehandeld. Dat is klaargedoen. Die leer van die genade, Dat ons die geloof alleen, geloof in Christus alleen, gered wordt zonder werken, is een kostbare geschenk. Hou dit vast. Het is klaar gedoen, je kan niks aan toevoegen. Het is een geschenk wat je verniet ontvangt. En dit geeft dan ook een sterk zekerheid. Jezus heeft alles voor jou gedoen. En om hier reden is die christelijke geloof uniek. Alles, jouw geloof, jouw toekomst, alles hangt af van wat Jezus voor jou gedoen heeft. Jij kan niet iets voor God doen waarvoor Hij jou dan moet belonen. En als je kijkt naar andere religies, hulle werkt precies andersom. Die mens moet zelf iets doen om die hulp van hulle God of goden te krijgen. Je moet goede daden doen, islam. Je moet jezelf leeg maken van begeertes, totdat je die nirvana bereikt, boeddhisme. Nou, en zo is daar meer voorbeelden. Die godsdienst in Israëls tijd het ook zo gewerkt. Offers brengen, zelfs kinderoffers. Mensen moesten iets voor hulle goede geven, iets wat rechtig waardevol was, om hulle te bewegen, om hulle te helpen. Denk aan die Baalspriesters. Ik denk, baie van die kinderen zal die verhaal onthouden van Elia en die Baalspriesters. En die Baalspriesters het gedans en gespring en gehuil en hulle lichamen gekerf om Baal te bewegen, om hulle te horen en te helpen. En niks het gebeur nie. Nou, ik heb goede nieuws voor jou. Hier is een unieke waarheid wat je net in die Bijbel vindt. Jezus zei voor jou, ik heb het gedoen voor jou. Geloof in mij. Vertrouw dat mijn offer voldoende is. En God wacht niet met zijn goedkeuring, zijn liefde en zijn aanneming, totdat jij goede dingen voor hem gedoen hebt. Gelovigen krijgen zekerheid en die bevestiging. God heeft jou aanvaard. Hij wacht niet daarmee tot het einde van jouw leven niet. En gaan eerst kijken of jij nou die kans goed gebruikt om iets voor hem te doen. En gewijs dat je dit waard is niet. Nee, jij is nou Gods kind. Volledig aanvaard van wie je Christus. It's done. En Paulus zegt het oor en oor. In Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Uit genade is jij gered. Niet uit werken niet. En die bedoeling is dat ons God zal eer en niet in ons eigen kracht of ons eigen werken zal roem niet en daarop vertrouwen. Dus hier die leer van die genade, die redding door genade alleen, uit geloof in Christus alleen, moet niet dat bloot daarvan kennis nemen en dan aangaan met jouw leven niet. Roem in Gods genade. Dit betekent eer God, prijs om. Want hier die genade geschenk verander alles in jouw leven. Paulus wijst namelijk dat dit ook die bron is van alle goede dingen wat christenen nog gaan doen. Lees maar in vers 10. Want ons is zijn maaksel, zijn schepping, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Wat God voorbereidt, zodat ons daarin kan wandelen. Maaksel. Dat betekent eenvoudig schepping. Jouw nieuwe leven als christen is in diezelfde mate Gods werk als die hele schepping. Als je net daarover denkt, wat dit betekent. Ons bewonder God voor die geweldige grudding wat hij gedoen heeft. Dat hij hier die schepping uit niks gemaakt heeft. Ons christelijke leven. Onze redding en onze toekomst en alles wat ons nog gaan doen volgens die wil van God, is Godse werk. Godse schepping. Denk aan een pottenbakker. Hij vat klei, zit het op die draaiwiel, en dan draai je met zijn voet zo vinnig die draaiwiel rond, en dan met zijn natte handen, ja, druk hij die klei zo samen, en dan druk hij dit in die rechte vorm. Die pottenbakker is volledig in beheer van die klei. En hier die pottenbakker maakt geen fouten in. Die product wijst zijn groot skill. Maar God krijgt iets recht, wat geen pottenbakker kan rechtkrijgen. Hij maakt die potten levend. En ons gaan weer voor God luisteren en gehoorzaam. God maakt mensen wat dood was in zonde, levend. Dit behelst niet net de uitspraak dat ons onschuldig is, niet. Maar dit betekent dat ons van binnenuit verandert. Ons christenleven is die werk van God. Om twee bekende woorden te gebruiken, die rechtvaardiging is een geschenk. Dat is Godse uitspraak, je is nou zonder schuld, volledig aanvaard. En die heiligmaking is net zo een geschenk van Gods genade. En zo is ons, die product van Godse verlossingsplan, van Christus' verlossingswerk en van die Heilige Geest' vernieuwende werk in ons. Wie Efeziërs 1 leest, moet beïndrukt raken met Gods verlossingsplan. Alles wat God voor ons gedoen heeft, om ons te redden. Als je daarna Efeziërs 2 leest, raak je beïndrukt met die verlossingswerk wat God in ons doet. Dus hoofdstuk 1 kan je zeggen dat hij voor ons gedoen. En hoofdstuk 2, dit doet hij in ons. Hij maakt ons levend. Hij laat ons opnieuw geboren worden. En hij vernieuwt ons hart en onze wil. Zodat ons voor hem gaan leven. En zo is ons zijn maaksel, zijn herschepping. Ons is een nieuwe schepping door Christus en zijn geest. Broers en zusters, ons is dus baie rijker als wat ons besef. Ons weet allemaal dat ons deel in die opstanding van Christus en dat ons nieuwe geestelijke lichamen zal krijgen bij die opstanding op die laatste dag. Maar ons vergeet dikwijls dat diezelfde opstandingskracht van Jezus nou reeds in ons werk. Ons hebt reeds een nieuwe leven ontvangen. Die dag dat je je vertrouwen in Christus geplaatst hebt, daar die dag, dadelijk, het gebeurt. Nou, dat brengt ons bij die tweede gedeelte. Gehoorzaamheid is die doel. Ons is geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Nou, hier die woorden in Christus Jezus is woorden wat Paulus al baie gebruikt heeft in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En als je hier die woorden leest, dan begin je zeker al raak zien dat ons nooit los van Jezus kan bestaan. Afzonderlijk van hem kan jij niet bestaan. Zonder hem is daar geen ek of jij meer oor nie. Zonder hem is ons dood. En het is net van hem dat ons die leven ontvangt. Van begin tot einde. Die rechtvaardiging, die vernieuwing, die toekomstige leven in heerlijkheid. Alles ontvang ons van hem. En dit is dus zinneloos om te praten van, kan ik iets op mijn eigen bijdragen en voor God geven? Je kan dit nooit los, afzonderlijk van Christus doen niet. En het wordt ook duidelijk uit hier die woorden. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Tot is diezelfde als zodat of opdat. Met die doel dat ons goede werken doen. God geeft voor ons die leven van Jezus als een genadegeschenk. En wat is dan die doel van ons redding en ons nieuwe leven? Nou en tot in die oneindige toekomst. Nou, ons kan het op verschillende manieren zien. Die doel van ons redding en van ons nieuwe, eeuwige leven is om goede werken te doen. Is om God te eer, tot lof van zijn heerlijkheid. Paulus zei dit zo gereeld in hoofdstuk 1. En om aan Christus gelijkvormig te worden. En nou zeg ik al drie keren diezelfde ding. Dit is die doel. Ons is een nieuwe schepping in Christus. God heeft het proces in ons begin om ons gelijkvormig te maken aan Jezus. Die geest van Christus doet dit in ons. En die resultaat is goede werken. Dit betekent die nieuwe gehoorzaamheid. Die heiliging van ons leven. Ons is dus gered uit genade, zonder enige werken van ons kant. Net vanwege die gehoorzaamheid van Christus in ons plek. Ons is gered door die geloof. Dus die hand waarmee je dit aanvaardt. En ook weer, zonder werken. Zodat ons niet zou roemen in ons activiteit nu. Maar Christus' naam zou verheerlijken. En ons is gered tot goede werken. Met die doel dat ons levens toegewijd is aan God. Dat ons zij dienaars is. Die reformatoren, zoals Calvijn en anderen, hebben dit zo gezien. Ons wordt gerechtvaardigd door die geloof alleen. Maar die geloof blijft niet alleen. Die werken volgen op die geloof. Dit komt daaruit voort. Ware geloof in Jezus is nooit alleen. Maar veroorzaakt, dit produceert goede werken. Gehoorzaamheid aan Christus ons Heer. Geloof wat niet gehoorzaamheid oplevert, nie, is niet die ware geloof. Nie. Allemaal wat door ware geloof in Christus ingeplant is, zal goede werken doen. Wat ons nou leert, kan ons ook helpen in gesprekken met mensen wat niet in Christus geloven. Mensen vragen betekent kritische vragen. Hierin bijvoorbeeld. Heeft Jezus rechtig die wereld veranderd met zijn opstanding? Gaan alles niet net zo aan? Wat is nou veranderd? En dat is een belangrijke vraag. Wat is die gevolg van die opstanding van Jezus? Kan je dit raak zien? Nou, als jij naar die natuur en die wereldgebeuren kijkt, dan denk ik, je zal niet verbetering zien. Maar dat is ook niet wat God beloofd heeft. Die schepping ligt onder die vloek. En je kan nog rampen, ziektes, sterftes in die wereld verwachten. Die schrift is aan die muur. Hier die wereld is aan die verdwijnen. Dat is niet ver van verdwijning. Maar God heeft een nieuwe schepping beloofd. En gelovigen is die eerstelingen van die nieuwe schepping. Wie wil vernemen of Jezus zijn opstanding een verschil maakt, moet gaan kijken naar die mensen wat Jezus gered heeft. En Efesius 2 wijst voor ons wat God voor hulle geeft en in hulle levens recht krijgt. Ja, dat is met vallen en opstaan, dat is met zonde bevlek, maar toch is dit verstommend. Daar is oprechte liefde, behulpzaamheid, omgee, verander. Aanvaarding van mensen wat van jou verschil. Kijk naar al die deugden, al die mooie dingen wat Paulus in Efesius 4 genoemd heeft. Dit is onmogelijk voor mensen wat niet van Christus die leven gekregen heeft om dit te doen. Nie. Zonder Christus kan jij dit niet recht krijgen. Nee, God is nauw bezig om ons levens te veranderen. Die derde gedeelte, die pad wat God aangeleerd. Ons is geschapen tot goede werken, wat God voorbereidt. Nou, ik denk hier aan een pad wat al klaar aangeleerd is. Die christenleven is niet zoals een wildernis waarin jij met een kapmes in je hand zelf een pad moet gaan uitkappen. Nee, hier die pad is dus die Romeinse heerbanen. In Paulus' tijd was daar 29 deurpaaien door die hele Romeinse Rijk. Wat die hele Romeinse Rijk met die hoofdstad Rome verbindt. Het. Dit was duizenden kilometers. En dit was een technologische deurbraak. Er werd die hele padstelsel aangelegd. En die paaien het plaveisel gehad. Kinders wat die Asterix boeken lees, kan dan ook die paaien onthouden, dus met klippen bedek. Daarmee is dit gebouw. Zodat die ossenwaans en die strijdwaans van die Romeinen vinnig daarover kon bewegen. En zo werd die afstanden binnen daar die wereldrijk rondom die Middellandse Zee baie korter geworden in tijd. Hulle weermacht kon vinnig oorals ingrijp. Opstanden in die kiemsmoor. En die administratie van die rijk en die handel het baie gemakkelijker en vinniger plaatsgevind. Nou, hier die paaien help mij om Efesiërs 2 vers 10 duidelijker te zien. Die goede werken, ons nieuwe leven in gehoorzaamheid, is soos daar die pad wat God al klaar aangeleerd. Je hoeft het niet zelf uit te figuren, nie. Je hoeft het niet zelf te bouwen, nie. Maar je hoeft maar net daarop te stappen. En ja, dit is Gods geschenk. Daar die pad is niet moeilijk in die zin dat je het zelf moet gaan rechtkrijgen. Elke gelovige heeft die geest van Christus ontvangen. Hij brengt die opstandingskracht van Christus in jouw leven. Ons heiliging is deel van Gods plan. Dit is Gods geschenk voor ons, wat ons in geloof mag aanvaarden. In navolging van Jezus betekent dat jij stapt op hier die pad van goede werken. Dus ons gehoorzaamheid is niet iets wat ons nou op ons eigen gaan doen. En Jezus kijkt naar ons en wacht af wat ons recht krijgt. Ons moet niet ons kant proberen brengen. Nee, God heeft het voor jou voorbereid en klaargelegd. Je moet net in vertrouwen daarop stappen. In vertrouwen op die geest van Christus. Laat jou door die Heilige Geest veranderen. Door in geloof aan Godse wil gehoorzaam te wees. Nou, dan is het moeilijk voor jou om aan te wijzen hoe jouw leven verandert als je Christus volgt. Dan wordt het veroorzaakt omdat ons niet een dramatische bekering beleven, die meeste van ons tenminste niet, en na een leven wat totaal aan die zonde oorgeleven was niet. En daarom beschrijft Paulus voor ons die pad van God en wijst een groot contrast aan met die pad van die zonde. En beide paaien wordt beschrijft met die woord levenswandel. Kijk maar in vers 2 en 3 van Efesiërs 2. Je ziet daar die woord wandel, die zondes waarin jullie tevoren gewandeld hebt. Volgens die loop van hier die wereld. In vers 3, ons allemaal het vroeger gewandeld. In die begeerlijkheden van die vlees. Dit was hulle houding, hulle gewone dagelijkse gang van zaken. Dit is wat hulle gedoen het. Nou, die levenswandel van een zondige mens lijkt aangenaam en klinkt zoals vrijheid. Je kan ons doen wat je wil. Maar God zei, ons was gevangenis van die boze machten en allemaal slaven van die zonde. En hier die pad van die zonde is een zondige houding van jouw hart. Alles draait rondom ons, ons behoeftes, ons eer, ons wil in beheer wees. En dit wordt zichtbaar in die gedrag. Ongebondenheid, onreine daden, hebzucht, stiel, liens enzovoort. En hier die levenspad loopt uit op die dood. Nou, als ons nou dit lees, moet ons niet denken dat hier die zondes nou volledig vreemd is voor ons nu. Als ons mooi kijkt, zal ons die neiging tot hier die zondes in ons eigen hart raak zien. En onthoud hoe moeilijk dit is om van slechte, zondige gewoontes ontslaan te raken. Daar is gedrag of persoonlijkheden, persoonlijkheidskenmerken, wat ons reeds zo lang beoefend heeft. Dat het zijn groeven in ons karakter getrek heeft. Nou, Paulus heeft natuurlijk daar die zondige levenswandel in gedachten gehad toen hij vers 10 geschreven heeft. Hij gebruikt weer die woord wandel. En nou voor die nieuwe leven. Hier die levenswandel, die pad wat God voor ons voorbereidt, betekent dat ons in vrijheid en in die licht wandel. En kijk mooi hoe Paulus dit voor ons teken in Efesiërs 4 en in Galatiërs 5. Dit is een mooi en een productieve leven. Die genade van God en die opstandingskracht van Jezus brengt vruchten in ons harten voort. Efesiërs 4 zegt die waarheid praat. Toorn maakt plek voor geduld en vergeving. Plek van om te stelen, werk jij met jouw handen, jij produceert iets. En je kan nog uitdelen ook. Bitterheid verdwijnt. En ontferming en vergeving oorheers. En dit is diezelfde als die vrucht van die geest, wat Paulus in Galatiërs 5, vers 22 en 23 noemt. En daar maak ik ook zo'n groot contrast tussen die levensstijl van die zonde, die vlees, en die van die geest. Die vrucht van die geest, maar die vrucht van die geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dus geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En kijk hoe mooi hier die dingen is. Dit weerspiegelt Godse karakter. Dit is hoe God is. En hij verandert ons naar zijn beeld. Ons begint meer en meer lijkt zoals Christus. Wat die ware mens is, zoals God het bedoeld heeft. Het is prachtig, dit is wat ons ontvangt. God maakt jouw leven mooi. En dat is nog iets, die vrucht van die geest brengt ook harmonie tussen mensen. Dit gooit wal tegen die sloopwerk en sabotage van die zonde. Die geest dringt die schade van die zonde terug in die levens van Gods kinders. Je kent toch die sloopwerk van die zonde in een goddeloze, zelfgerichte leven? Paulus noemde het in die verse daarvoor. Jaloersheid, overspel, ongebondenheid, moord, dronkenschap. En achter elke woord gaat naar een wereld van pijn en vernietiging schuil. Daar die dingen vernietigen verhoudings. En veroorzaakt pijn, verdriet en uiteindelijk die dood. Maar die vrede van God en die liefde van God maakt die leven weer gezond. Zo wordt in ons nieuwe levenswandel die genade van God nou reeds, vandaag en morgen, zichtbaar. Nou, aan het begin van Efesiërs 2 heeft Paulus ons slaven genoemd, wat met kettings aan hun voeten en handen gebund is en voortstrompel en niet vrij is nu. Hij is op pad naar die dood. God heeft ons in Christus die leven gegeven. Ontvang dit als een geschenk. Geniet die vrijheid weer in geloof op die pad van goede werken te stappen. Amen.